show natuurlijk. Ja. Okay. Diederik, toen we elkaar spraken en we hadden het over deze bijzondere dag, alweer heel lang geleden. Toen vertelde je eigenlijk meteen dat je daarbij in je hoofd had een Schotse moeder, als ik het goed heb. Die jou bij deze dag bracht.
Ja, ik heb. Ik stond voor een witte steen van een Schotse soldaat van 21 jaar oud. John French genaamd. Stierf op 31 juli. Ten noorden van Ypres. En ik heb dat verhaal uitgezocht. En via ook andere bronnen tot een reconstructie gekomen van. En met name ook het verhaal van zijn moeder. De thuisblijvende partij, die nog wel eens onderbelicht wordt. Oorlog is een mannenzaak, maar de thuisblijvers zijn de vrouwen die de oorlog droegen en moesten dragen. Zijn moeder heette Elizabeth French. Sinds de dag dat ze zijn doodsbericht kreeg, had ze geen rust meer gekend. 4 jaar lang had ze geprobeerd om de draad van haar leven weer op te pakken, en dat was haar niet gelukt. In de brief stond dat hij was gesneuveld terwijl hij zijn plicht vervulde. Het was een eervolle dood geweest, een snelle dood, hij had niet geleden. Maar dat waren standaardomschrijvingen en niemand geloofde zoiets. Als je alleen al de eindeloze rijen namen las die dagelijks in de krant gepubliceerd werden. Zeker allemaal eervol gesneuveld en snel, zonder pijn. Ga eens 1 dagje kijken op Charing Cross Station. Het menselijke wrakhout wat daar dagelijks op brancaarse treinen werd uitgetild. Gewond, voor het leven verminkt. En dan zal uitgerekend Joseph French een snelle, pijnloze dood hebben gehad. Het enige dat Elizabeth wist is dat haar zoon begraven lag op No Man's Cot Cemetery bij Boezingen ten noorden van Ypres. En op een dag besloot ze dat ze moest doen waar ze zo tegenop zag, maar waarnaar ze tegelijkertijd ook zo verlangde. Ze wilde zijn graf bezoeken. Ze wilde zijn naam uitgehakt zien in steen of gekerfd in hout. Een paar bloemen leggen op zijn graf. Een paar momenten met hem alleen zijn. Ze wilde gewoon afscheid nemen op haar manier. En niet via een brief met nietszeggende standaardzinnen. Ze woonde in Garmouth, een klein dorpje in het noorden van Schotland. En ze was nog nooit buiten Schotland geweest. Ze had nog nooit in een auto gezeten, laat staan met een boot het kanaal overgestoken. Elizabeth zocht hulp bij een liefdadigheidsinstelling die bedevaarden organiseerde voor weduwen en moeders die hun zoon hadden verloren. En zo kreeg ze een kleine reisbeurs. En op 11 november 1921, 3 jaar na de wapenstilstand, verlaat Elizabeth haar dorp in Schotland met als eerste bestemming Londen. Ze reist met de trein. En in Londen zal ze zich aansluiten bij een klein groepje medepelgrims met bestemming Ypres. In Londen aangekomen maakt ze kennis met de gids, ene Archibald, een veteraan die in de oorlog een arm heeft verloren. Ze maakt kennis met een vrouw die haar oudste zoon heeft verloren. Haar jongste zoon reist met haar mee. En daar zijn ook 2 zussen die hun broer Harry hebben verloren. Elizabeth is de enige van de groep die alleen is gekomen. En Archibald, de gids, vraagt aan haar of dat met opzet is. Nee, zegt ze. Hoezo? Nou, u wist toch wel dat u het recht had om voor dat geld een 2e familielid mee te nemen ter ondersteuning? Nee, dat wist ze niet. En daar is nu ook te laat voor. Ze nemen de trein naar Dover, steken het kanaal over. Ditzelfde water heeft Joseph gezien, denkt Elizabeth. In Oostende nemen ze de trein naar Ypres. Het is koud, het vriest. En dan al gauw komt de eerste schok. Ze zien wat de oorlog het landschap heeft aangedaan. Overal zijn nog de bomtrechters en kraters te zien. Overal ligt nog oorlogstuig. Nergens groeien bomen. Dorpen zijn verworden tot ruïnes. Her en der zijn de loopgravenstelsels nog helemaal intact. En het water erin is bevroren. Ypres is een kapotgeschoten stad. Er wordt met mannenmacht gewerkt aan het herstel, maar de moed zak je toch in de schoenen. Van de trotse laakhal is niets meer over dan een spookachtige halve toren. Het gezelschap slaapt in een hotel dat wordt gerund door Engelse veteranen en oorlogsweduwen. Alleen familieleden van gesneuvelden zijn er welkom. Ze slapen in onverwarmde kamers onder ijskoude dekens, maar wat maakt het uit? Wat hun zonen meemaakten, was ze oneindig veel erger. De volgende dag kunnen ze kiezen of meteen naar de graven van hun familieleden of eerst Ypres en omtrek bekijken. Elizabeth stelt No Man's Cottage Cemetery nog even uit. Ze wandelt die dag door de ruïnes van Ypres. Ze verzamelt een paar stukjes baksteen van de verwoeste lakenhal en die bewaart ze in een zakdoekje als aandenken om aan vrienden in Schotland te geven die de reis niet kunnen maken. Als ze bij het hotel teruggekomen zijn, rijdt er net een wagen voorbij met opgegraven lichamen van gesneuvelde soldaten. In de eerste jaren worden er nog 4000 lichamen per jaar gevonden. Die avond in het hotel wordt gepraat en getroost. De 2 zussen hebben het graf van hun broer Harry bezocht. Hij ligt in Poperingen. Ze kunnen eerst geen woord uitbrengen. En dan vertellen ze hoe het was. Dat het zo fijn was om zijn graf te hebben gezien, maar zo verschrikkelijk om daar ook weer weg te gaan. De andere vrouw heeft er een hele dag over gedaan om heen en weer naar Kokseide te rijden om het graf van haar oudste zoon te zien. Ze heeft wat aarde van zijn graf meegenomen en een paar klaprozen. Haar jongste zoon zit krijtwit in de hoek. Hij heeft net het graf van zijn broer gezien en kan er niet mee overweg. Elizabeth is bang voor wat haar morgen te wachten zal staan. En de volgende dag brengt Archibald, de eenarmige gids, haar naar No Man's Scott Cemetery. Voor het eerst in haar leven zit ze in een auto. Dat had haar zoon Joseph ook beloofd op de dag dat hij naar Vlaanderen vertrok. Ik kom terug, mama, en als deze oorlog voorbij is, dan koop ik een auto en dan rijd ik jou rond, zoveel en zover als je wilt. En nu is de oorlog voorbij en nu zit ze in een auto op weg naar zijn graf. Bij No Man's Scott Cemetery aangekomen wordt Elizabeth alleen gelaten. Ze vindt tenslotte zijn naam op een wit houten kruis in relief, ingekerfd tussen de namen van 6 andere soldaten. Uit haar tasje pakt ze een boeketje gedroogde bloemen dat ze heeft meegenomen uit Schotland. En dan pakt ze een stuk papier. Ze drukt het papier tegen het kruis over de naam van haar zoon, krast er met een potlood overheen, net zolang tot zijn naam op papier verschijnt. Ze stopt het papier in haar tas, doet een paar stappen achteruit en buigt haar hoofd en voelt dan de hand van Archibald, de gids, op haar schouder. Het is tijd om terug te gaan. Mocht ze hier ooit terugkomen, dan zal Joseph inmiddels wel zijn eigen steen hebben en de 6 andere jongens ook. Lang zal het niet meer duren. En op de terugweg vertelt Archibald dat de familie het recht heeft om straks een extra tekst op de steen te laten plaatsen. Maximaal 66 tekens. En ze begint vast over de tekst na te denken. In de trein naar Oosteinde de volgende dag wordt er niet gesproken. Tijdens de overtocht kijkt Elizabeth weer uit over het kanaal. Deze terugtocht was Joseph niet gegund. Op het station in Londen beloven de pelgrims contact te blijven houden. Het is al donker als Elizabeth terug is in het noorden van Schotland. Ze gaat niet direct naar binnen, maar blijft nog een paar ogenblikken voor haar voordeur staan. Ze heeft 2x 900 kilometer afgelegd om afscheid te kunnen nemen van haar zoon. En ze weet nu waar die ligt. Ze weet nu de weg. Ze zou bij wijze van spreken zo kunnen teruggaan. Het is het idee dat het kan. Dat geeft haar rust. Morgen zal ze een brief schrijven naar de International War Graves Commission met een voorstel voor een inscriptie. 66 tekens, dat moet voldoende zijn. En in het herdenkingsjaar rij ik naar Boezingen bij Ieper om het graf van Joseph met eigen ogen te zien. Het motregende toen ik over het smalle pad liep dat voert naar het cemetery. En toen ik zijn graf had gevonden, schoof ik voorzichtig de rozentak opzij om te lezen welke tekst Elizabeth French had laten aanbrengen op het graf van haar zoon. I am with you always, even unto the end of the world.